Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Met wat zou ik de wereld vergelijken? Maanlicht. Gereflecteerd in dauwdruppels, vallend van een kraanvogelsnavel. Op deze manier drukte de 13e-eeuwse Japanse denker Zenmeester Dogen uit dat alle dingen verbonden zijn in vergankelijkheid en daarmee tegelijk iets onvergankelijks bevatten. Hoe verwerft Dogen niet via, maar in meditatie, inzicht in de verlichting? Wat is voor hem uiteindelijk de weg om gestalte te geven aan de compassie met de 10.000 dingen? En op welke manier is Heidegger met zijn grote werk Sein und Zeit schatplichtig aan de Japanse zenboeddhisme van Dogen? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende 3 kwartier hebben. De gast is Michel Dijkstra, de denker die centraal staat, zenmeester Dogen.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink, naast mij Judith Zwijstra.
Hey. Ja, wij zijn vandaag in Zwolle in multifunctioneel centrum De Bolder. Vorige keer waren we met deze hoofdgast in Deventer, dus het is mooi dat we met hem steeds de andere kant van de IJssel bezoeken.
Ja, en toen inderdaad in een bioscoop zaten we toen.
Ja, ja.
En nu naar iets minder omzwervingen inderdaad in een...
Ja. Met een fijne 70s sfeer. Dus het is weer een feestje.
Ja, precies. In die zin wat exotischer. En ook qua filosofie gaan we het over een niet-westerse filosoof hebben. Iets wat we niet heel vaak doen. Dus extra leuk. En de vorige keer dat we een niet-westerse filosoof bespraken was dat Lautze. En daarvan kun je Michel Dijkstra kennen, die vandaag weer te gast is. Hij is docent en publicist op het gebied van Oosterse filosofie en Westerse mystiek. Hij studeerde filosofie, Sanskriet en journalistiek. In 2019 verscheen de publieksversie van zijn proefschrift In alle dingen heb ik rust gezocht. De weg naar eenheid van Meister Eckhart en Zenmeester Dogen. En zoals gezegd, Lautze hebben met hem besproken. En hij heeft meerdere werken gepubliceerd over Taoïsme, Zenboeddhisme en Oosterse filosofie. En dit jaar verscheen van hem Japanse filosofie, de denkweg van verfijning en verbinding. Het verscheen bij Boom. Heel mooi dat je er weer bent, Michel.
Dankjewel voor de uitnodiging weer.
Ja, vorige keer hebben we een hele hoop positieve reacties gekregen op die aflevering over Lautze. Dus het was duidelijk dat er sowieso een keer weer een aflevering met je moest komen. En zeker ook over Zenmeester Dogen. Want daar hebben we het ook een hoop verzoeken over gekregen. We gaan het over hem hebben inderdaad. Hij werd in 1200 geboren, vermoedelijk in een welgestelde Japanse familie als buitenechtelijk kind. Dogen wordt monnik in het hoofdkwartier van de Tendai-stroming van het boeddhisme. Maar hij kan zich niet vinden in deze stroming, verlaat het klooster en trekt naar China. Daar gaat hij in de leer bij een meester genaamd Ru Qing. In 1227 krijgt hij dan de Dharma-transmissie, wat betekent dat hij als nieuwe leraar wordt opgenomen in de opvolgingslijn. Hij keert terug naar Japan, sticht een eigen klooster en zijn boeddhisme-stroming komt bekend te staan als de Soto. Hij schrijft ook, onder andere juwelen uit de schatkamer van de Dharma. En Michel, ja, je moet ons denk ik toch hier ook even een beetje vanaf nul introduceren. Zenmeester, misschien daar maar even mee beginnen. Wat is dat, een zenmeester?
Ja, ik kan niet anders dan met een paradox beginnen.
Want
de ware meester zal zeggen, ik ben geen meester.
Mooi.
En daaraan herken je natuurlijk de echte meester. Ja, dus het is heel grappig om te zien, want dat woord voor zenmeester is Zenji. Dus het is ook Eihai Dogen Zenji. Dat is zijn postume naam. En dat Ji uit Zenji betekent ook berg. Dus de Zen-meester betekent ook Zen-berg. En het klassieke beeld, wat je dan voor je kan zien, is een opeenvolging van die bergtoppen, een soort hooggebergte. En dat is dus, wat je net ook al heel mooi benoemde, de opeenvolgingslijn van de meesters en meesteressen in Zen. En het kernidee is dan dat Zen een directe overdracht heeft. Dus dat je niet te pletter hoeft te studeren in de sutra's, of heel vaak een bepaalde mantra moet opzeggen. Maar nee, dat je door in de leer te gaan bij je meester of meesteres direct deelt in het inzicht van de Boeddha. Want de Boeddha, hè, zo begint eigenlijk dat verhaal van Zen, heeft zijn verlichtingsgeest zwijgend overgedragen op een of andere oude monnik, Mahakashyapa. En die monnik wordt gezien, en dit is allemaal een orthodox verhaaltje, hè? Dat heeft een wetenschappelijke waarde van 0,0, maar dit is voor de mentaliteit van Zen heel erg belangrijk. Die oude monnik, Mahakashyapa, heeft zijn inzicht ook weer zwijgend op een leerling doorgegeven. En het idee is dan dat doorgeven van de lamp, zoals het genoemd wordt, het licht van de Boeddha's inzicht, dat door alle eeuwen heen doorgaat. En dat het tot op de dag van vandaag doorgaat. Dus als je een beetje orthodox zen wil zijn en je zit in je zen-meditatieruimte, in je zendo, en je hebt je meester of meesteres voor je neus, die draagt het licht van de eeuwige Boeddha in zich.
En even qua chronologie, in welke tijd leefde de Boeddha?
Ja, nou, die chronologie is altijd heel bijzonder in deze niet-westerse tradities, maar 600 voor Christus kunnen we de Boeddha dateren.
Ja, dus dat is nou ten tijde van Dogen, is dat dus al 1800 jaar
ja,
ongeveer doorgegeven.
Dat maakt die filosofie van Dogen ook complex. Sowieso complex, omdat het boeddhisme al een hele lange geschiedenis heeft gehad. Dus vanuit India, omstreeks onze jaartelling, komt het in China terecht. Je kunt de positie van het middeleeuwse China heel goed vergelijken met dat van Italië in onze renaissance. Dus met een enorme invloedssfeer. Dus China beïnvloedde Korea. En via Korea is het boeddhisme dan weer, tenminste dat is wat wij ervan weten, in Japan terechtgekomen.
Dus, en Zen is een bepaalde stroming.
Ja.
Wat is het kenmerkende zeg maar, van Zen als stroming ten opzichte van andere stromingen?
Ja, je kunt die stromingen, tenminste, zo drukt men dat zelf graag uit, als een familie zien. He, dus het is de familie van de Boeddha. En zoals in iedere familie heb je ook stevige ruzies. Dus een aantal dingen, daar kan men zich natuurlijk allemaal in vinden. Bijvoorbeeld dat het leven lijden is en dat het lijden komt door begeerte. Alleen, hoe ga je met dat lijden om? Hoe ga je met die begeerte om? Hoe kun je, en ik mag hier niet te veel woorden aan vuil maken, want je kunt er eigenlijk niks over zeggen, maar hoe kun je de verlichting ontdekken? En het is vooral dat punt, dus de verlichting die ik nu maar even definieer als onze vrijheid, onze oorspronkelijke vrijheid. Dogen heeft zelf de beelden van vis in het water, vogel in de lucht. Hoe kun je die ontdekken? En daar zit het debat. Sommige boeddhistische scholen, we zullen het ook in de biografie van Dogen wel zien, die zeggen, nee, er hoort toch veel studie bij. Bestudeer de boeddhistische kanonieke geschriften. Of bij een andere richting, die in Japan ook heel groot is, zuiver land, ga reciteren. Roep een kosmische boeddha aan die jou gered heeft. Verbind je daarmee. En het specifieke van Zen is dat het een directe weg is. Dus waar we het net over hadden, die overdracht van de verlichtingsgeest, dat is wat jij in de zen-meditatie kan ontdekken. Dus eigenlijk je eigen, zoals dat genoemd wordt, boeddhanatuur. Je eigen verlichtingsgeest. Er is een gedicht, en dat wordt dan aan een mythische patriarch, ja, het is wel een beetje een herenfeestje, kan ik niks aan doen. Chinese patriarch wordt dat toegeschreven. En dat gaat als volgt, niet steunend op woorden en letters. Kijk in je eigen hart en geest en ontdek het boeddhaschap. Dus het is een weg, Tenminste, zo definiëren ze dat zelf. Hè? Of ze daar echt aan voldoen is weer wat anders. Maar ze definiëren zichzelf, de volgelingen van Chan. Want dat is eigenlijk de basis. De Zen is de Japanse uitspraak van het woord Chan. Als een directe weg. En Chan betekent meditatie.
Ja, en direct is dus dat het niet via teksten gaat of via die recitaties, maar via direct, en dan is dat via de meditatie.
Ja, en via is dan nog,
ik moet echt op alle
slakken zout leggen hierbij. Via, dat heeft nog te veel doelmiddel in zich. Het is in de meditatie, zeker bij Dogen is dat zo van, in het proces van de meditatie ontdek je je Boeddha natuur, je Boeddhaschap, je verlichting.
Ja.
De verschillen zitten hem echt in de methode eigenlijk. Die
ja, dat zou
praktijken.
Je kunnen zeggen. Ja. Absoluut, ja. Dus die boeddhistische familieleden hebben ruzie over de methode.
Ja. Hey, en misschien voordat we verder weer doorpakken naar de biografie, et cetera. Zen, boeddhisme is in Nederland een term die we denk ik wel kennen. Al weet misschien niemand echt precies wat ermee wordt bedoeld. Hoe is dat in Japan?
Ja, eigenlijk de omgekeerde wereld. Wij zijn geneigd om Zen op te vatten als, ja, dat is lekker praktisch en dat kun je met allerlei lifestyle dingen.
Lekker
eventueel.
Zen, weet je, ja, dat is ook echt zo'n
pak je Zen momentje.
Ja, precies.
Maar in Japan wordt het echt gezien als een van de meest intellectueel uitdagende richtingen die er zijn. Echt een theoretisch bouwwerk. Ja. Dat zou je niet
denken. Is dat een beetje haaks op dat?
Ja, daar staat haaks op hoe wij dat. Ja, maar er zit.
Ja, maar ook haaks een beetje op dat van niet steunend op letters en woorden.
Ja, daar zit een paradox in. Want je kunt namelijk wel degelijk die woorden of die karakters gebruiken om de verlichting mee aan te wijzen. En dat is eigenlijk wat Dogen ook in al zijn geschriften doet. Want dat is natuurlijk ook een enorme paradox. Want hij hoort bij die stroming, maar vervolgens schrijft hij duizenden en duizenden pagina's vol. Hè? Hoe kan dat dan? Maar ik mocht een paar keer in Japan een reis begeleiden. En dan reis je ook altijd met een Japanse gids. En die gaf mij meteen ook mee van, ja, ga je ook nog eens een andere reis doen over echte grote boeddhistische richtingen bij ons?
Ja, ja.
En dan had ze het over de zuivere landschool. Dus Jodo Shinshu. En dat is dus de school waarin je niet mediteert, maar gewoon een kosmische Boeddha aanroept. Dat is het enige wat je moet doen. Dat is het enige wat je hoeft te bevatten. En dat is echt het brede, het courante boeddhisme in Japan. Met miljoenen.
Het volksboeddhisme.
Ja, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Met miljoenen en miljoenen aanhangers. Terwijl Zen is echt een niche. En als je ook in Japan zegt van, ja, ik ga in een Zen-klooster intreden, dan is het hetzelfde als je bij ons op straat zegt, ja, ik word morgen Karthuizer.
Ja, voor de context voor ons Hollanders, of misschien ook al Vlamingen, is dat toch wel even nuttig om zo te horen. Ja.
Maar ik snap wel heel goed waarom Zen bij ons zo populair is. Omdat juist vanwege die theorie, want er zitten allerlei filosofische aspecten in. Bijvoorbeeld de eenheid van zijn en tijd, die ons weer erg aanspreken.
Ja. Daar komen we zo denk ik uitgebreid over te spreken. Dan laat even naar denk de biografie van Dogen. Van, hoe bevindt hij zich in dit hele spel van deze verschillende familieleden eigenlijk?
Ja, dat is dank voor deze mooie vraag die ik niet heel snel kan beantwoorden.
We hebben de tijd, dus dat is heel fijn.
Ja, Dogen leeft in de 13e eeuw in Japan. En dat is een periode die heet Kamakura. Dat is vernoemd naar de hoofdstad. Toen de tijd. We hebben een tijd waarin de shogun, dus de militaire bevelhebber, de touwtjes in handen heeft in Japan. Keizer speelt tweede viool. Komt wel vaker voor. Wat kenmerkend is voor Kamakura-boeddhisme is dat je een aantal hele sterke boeddhistische fracties hebt staan. En dat is het zogenaamde esoterische boeddhisme, ooit gegrondvest door de meester uit 800 Kukai, Kobo Daishi. En je hebt de Tendai-school. En je kunt die complexen, dat zijn gigantische tempel-kloostercomplexen, kun je nog het beste vergelijken met universiteiten. En zeker die Tendai-school, die had een hoofdkwartier en daar kon je toeleggen op allerlei verschillende boeddhistische richtingen. Maar je kon daar bijvoorbeeld ook Confucianisme studeren. Het was een ongelooflijk intellectueel centrum. Dat is aan de ene kant heel mooi. Maar aan de andere kant was het doctrinair ontzettend open. Je kunt ook zeggen heterogeen. Dus die Tendai-school die verbond een heleboel verschillende boeddhistische denkrichtingen eigenlijk onder hun vlag. En die vlag hing dan op een bepaalde interpretatie van de leer. Dat is eigenlijk het religieuze, filosofische landschap waarin figuren zoals Dogen zich bevinden. Wat zo interessant is aan de Kamakura-periode is dat Dogen een van de vernieuwers is in het boeddhisme. Ja, hij werd, zoals je ook al mooi aangaf, inderdaad Allard als een buitenechtelijk kind geboren in een adellijke familie. En nou, dat was niet zomaar buitenechtelijk. Er zou echt een lijntje met keizerlijk bloed nog in zitten via de Fujiwara's. Nou, dat kunnen we echt nooit ophelderen, hoor. Maar dat vinden ze in Japan binnen de school van Dogen helemaal geweldig. Want in zijn klooster heb je dan ook emblemen die lijken op het keizerlijk embleem. He, alles natuurlijk om je meester extra cachet te geven. Wat verder heel belangrijk is in het vroege leven van Dogen is het overlijden van zijn vader en ook het overlijden van zijn moeder. Voor zijn tiende is hij wees. En nou, dat zijn natuurlijk allemaal de verhalen die achteraf verzonnen zijn. Maar zijn moeder deed hem op haar sterfbed beloven om de boeddhistische weg te gaan. Meer specifiek om een bodhisattva, dus een persoon vervuld van compassie, te worden. Dus wil jij voor mij aan het werk gaan voor het heil van alle levende wezens? Dat is eigenlijk wat Dogen's moeder tegen hem gezegd zou hebben en dat belooft hij. En hij ziet dan op de uitvaart van zijn moeder de wierook opstijgen en dan dat moment waarop je de wierook niet meer ziet. En hij is dan diep doordrongen van de vergankelijkheid. Dat is een soort grondstemming van het werk van Dogen. Hij wordt zelf ook naar middeleeuwse standaards, niet heel erg oud. Sowieso werd men veel meer met de vergankelijkheid geconfronteerd in middeleeuws Japan dan nu op straat in Nederland, om er wat te noemen. Die weg van Dogen naar het klooster ging niet zonder slag of stoot. Nadat zijn ouders zijn overleden, moet er een voogd worden aangesteld. En een van die ooms ziet dat Dogen een briljant kind is. Want Dogen kon op heel jonge leeftijd al prima klassiek Chinees. Hoorde natuurlijk ook bij de opleiding, maar hij muntte echt erin uit. En hij kon ook in het klassiek Chinees dichten. En die zag wel een mooie, bijvoorbeeld een commerciële carrière voor Dogen. Maar er was een andere oom en die stond veel meer achter het, hoe zou ik het noemen, zenplan, wat het uiteindelijk wordt, of spirituele plan. En dit is eigenlijk een soort van variant op het leven van de Boeddha zelf. Want de Boeddha zelf moet natuurlijk ook een grote spirituele vorst worden, maar zijn vader houdt dat tegen. Nou, dat, zo'n element zie je ook bij Dogen. Maar uiteindelijk lukt het hem, met de hulp van zijn spirituele oom, om op zijn 12e, en dat was in die tijd ook niet gek hoor, om in het hoofdkwartier van Tendai in te treden. En vanaf dat moment komt Dogen op een spoor dat hij zelf benoemt als grote twijfel. Dus hij zat als jonge puber met een grote vraag. Namelijk, hij hoorde op een gegeven moment natuurlijk de lezingen aan binnen Tendai, waar gesteld werd, en het is echt een orthodox boeddhistisch standpunt, we zijn allemaal al verlicht. Punt. En aan de andere kant was men bezig met teksten lezen en mediteren en reciteren. En Dogen snapte daar, naar eigen zeggen, helemaal niks van. Dus hij formuleerde zijn vraag, waarom zou ik nu studeren en reciteren en mediteren,
als ik toch al verlicht ben?
Exact, als ik toch al verlicht ben. En dan gaat hij daarmee leuren bij iedereen die hij maar kan vragen. En niemand geeft hem een in zijn ogen bevredigend antwoord. En dan zeggen bepaalde monniken tegen hem van, ja, maar er zijn ook personen in het Rijk die zich bezighouden met Chan, met Zen-boeddhisme. Ga eens bij die mensen langs. En uiteindelijk ontmoet hij iemand, Myo Zen. Die is niet zoveel ouder dan hij. En dat wordt zijn eerste zenmeester. Dan al in Japan. Maar ja, zowel Myo Zen als Dogen zitten er wel mee. Wij zijn Japanners bezig met iets wat Chinees is.
En dan dus moet ik naar de bron toe.
Precies. Dus het verlangen was om naar China te zeilen. En dat kan ook. Dus Myo Zen en Dogen mogen mee met een vloot van 6 schepen, waarvan er uiteindelijk 4 aankomen. Want ook dat, het was een levensgevaarlijke zeereis. En ik denk op een of andere manier dat die reis heen en terug, dat die een diepe indruk gemaakt heeft op Dogen. Want in zijn werk heeft hij heel vaak beelden van het is alsof je op een boot zit. Of als jij je in het midden van de oceaan bevindt, lijkt de oceaan rond, maar hij heeft nog veel meer aspecten. Hij heeft er echt een voorliefde voor, die maritieme metafoor. En dat komt denk ik door die reis die hij heeft ondernomen. ze gaan dan aan land en Miozen, het lijkt dat hij met zijn neus in de boter valt. Hij mag meteen een zenklooster in en meedoen met een grote exercitie, een ascetische exercitie. Heel hard mediteren, weinig eten. Die jonge man, Miozen, die is al uitgeput van de zeereis. Dus die legt binnen een paar maanden gewoon het loodje. Zo ging dat. En Dogen die kan dan zijn uitvaart leiden. Dogen moet zelf nog een tijdje op het schip blijven. Dit is ook heel knullig, maar zijn papierwerk is niet in orde. Dus ook de bureaucratie houdt hem tegen. Hij komt wel een kok tegen die Shiitakes wil kopen. En die kok wordt eigenlijk ook een soort van zijn eerste zenmeester. En Dogen die stelt allemaal vragen aan die kok van... kunt u me nog wat uitleggen? Die kok, nee, ik moet nu naar het klooster. Ik moet gaan koken. Dogen, hoezo koken? Dat is mijn zenweg, zegt de kok. Dus dan krijgt hij ook meteen, moet de Japaner meteen een toontje lager zingen. Dogen mag uiteindelijk van de boot af en zwerft van het ene klooster naar het andere. Wat hij naar eigen zeggen aantreft is hoogmoed onder de monniken. De abten zijn alleen maar uit op de mooiste baantjes. Helemaal niet wat de beste man zich voorstelde bij Zen. En eigenlijk wil hij ook alweer terug, maar min of meer bij toeval ontmoet hij in een klooster zijn meester Ru Qing. En die Ru Qing was een meester van het oude stempel. Ja, nogmaals, ik weet helemaal niet of dit waar is. Er zit zulke lage hagiografie. En Dogen deed daar zelf ook heel graag aan mee. Hè? Want hij wilde een levensverhaal vertellen wat inspirerend en motiverend was voor. Ja. Dus je moet vooral.
En in dat levensverhaal is ook onderdeel van zijn boodschap.
Ja, absoluut. Ja. Om het zeker in het begin om het te verkopen. Mag ik het zo maar uitdrukken. Want het is natuurlijk wel leuk als jij als spirituele zoeker echt diepe dalen en hoge toppen hebt. En dat zit in dat leven wel verwerkt. Of het echt zo was, weet ik niet. Maar in ieder geval, die Ru Qing die mediteerde het hardst van alle monniken. En die hield ze echt allemaal bij de les. Dus op een gegeven moment zit Dogen in de middag meditatie. En Ru Qing loopt met zijn stok rond langs de monniken. En monnik naast Dogen valt in slaap. En dan komt Ru Qing eraan. Die geeft een ongelooflijk oplawaai met zijn stok. En die schreeuwt: als jij in zen-meditatie zit, vallen lichaam en geest weg. Hoe kun jij nou slapen? En met die woorden, tenminste dat zegt Dogen zelf, ontdekte hij de verlichting. Dus na de meditatieronde gaat hij naar het privévertrek van Ru Qing, zijn meester. En ze kijken elkaar aan. En nou, dit lijkt triviaal, maar het oog is in Zen ook het beeld van de hartgeest. Dus van wat wij uiteindelijk zijn, de volkomen ontvankelijke spiegel van ons bewustzijn. Zo zou je het modern uit kunnen drukken. Dus ze kijken elkaar aan. En Ru Qing vraagt aan Dogen, wat is er? En Dogen zegt, ik heb lichaam en geest weg laten vallen. En Ru Qing zegt, weggevallen zijn lichaam en geest. Nou, en dit is, wij bekijken dit zo van de buitenkant, maar dit is dus een verslag, en in de Zen heet dit ontmoetingsdialoog tussen meester en leerling. Eigenlijk tussen meester en meester. Want ze raken aan hetzelfde inzicht hier zo. En Dogen zelf, in navolging van Ru Qing, vergelijkt dat wel met donder en bliksem. Ja, daar zit niks tussen. Of ook het ontluiken van een prachtige bloem. Eén keer per wereldperiode. Dus het is heel kostbaar, zo'n ontmoeting tussen meester en leerling. En dat zit dan allemaal op die hele mysterieuze frase: het wegvallen van lichaam en geest.
Ja, en kun je daarop ingaan? Want
zeker.
Ja, die ene valt in slaap. En dan is het, nee, hoe kun je nou slapen? Want lichaam en geest vallen weg in zen-meditatie.
Ja, en dan is het punt van hoe moet je dat verstaan, hè? Lichaam en geest. En ik vrees dat hoe minder je van filosofie weet, hoe makkelijker het te verstaan is. Want wij zitten toch een beetje met een soort, we kunnen wel doen alsof dat niets is, maar een soort Descartesiaanse, Cartesiaanse deformatie in ons denken. Dus je denkt, als je zoiets leest, lichaam en geest valt weg van, wow, dat zal dan wel het onderscheid zijn tussen lichaam en geest. Maar dat wordt hier niet bedoeld.
Een muurtje wat wegvalt. Nee, dat is
ja, het precies. Nee, dat is het niet. Want lichaam en geest is één woord namelijk. Xinyin. En er is ook geen klassieke Chinees of klassieke Japaner die denkt dat lichaam en geest gescheiden zijn. Nee, de mens is lichaam en geest als eenheid. Maar dat valt weg. Wat valt er dan precies weg? Nou, Dogen heeft dat waarschijnlijk niet lang nadat hij uit China terugkwam in Japan, zo geformuleerd, en dit zijn eigenlijk zijn meest beroemde woorden: de weg van de Boeddha bestuderen is jezelf bestuderen. Jezelf bestuderen is jezelf vergeten. Jezelf vergeten is verlicht of ondersteund worden door de 10.000 dingen.
Oké, nog een keer. De weg van de Boeddha bestuderen is jezelf bestuderen?
Ja, de weg van de Boeddha bestuderen is jezelf bestuderen. En dat kunnen we denk ik wel herkennen, hoor. Maar dat is van, oh ja, ik ga mediteren. Want ik ga op zoek naar mijn ware zelf. Dus je begint eigenlijk met je beoefening van, ja, nou zal ik erachter komen, hè, wie ik ben of wat de werkelijkheid is of zo. Zo ga je zitten. Dus de weg van de Boeddha bestuderen is jezelf bestuderen. Jezelf bestuderen is jezelf vergeten. Heel paradoxaal, hè? Dus zodra je in meditatie zit, wat gebeurt er dan? Je hebt nu eens die gedachte, dan weer die herinnering, een bepaald prettig gevoel, een onprettig gevoel. Alles als een stroom, hè? Nu is dit, dan weer het ander. En zenmeesters zoals Dogen vraag je dan eigenlijk, kun jij hierin een gefixeerd ik aantreffen? Een bestendig zelf. Heel grappig is natuurlijk dat vele eeuwen na Dogen David Hume ook met zoiets komt, hè? En het antwoord is natuurlijk nee. Kan ik niet aantreffen. Het is steeds iets anders. Een soort pure vergankelijkheid ook, waarmee je geconfronteerd wordt in je eigen bewustzijn. Dus vandaar jezelf bestuderen. En dat bestuderen moet je, dat gaku, bestuderen, moet je hier opvatten als zitten in meditatie. Dus als je in meditatie zit, dan vergeet je dat juist. Je kunt geen vaste ik aantreffen. En jezelf vergeten is verlicht worden of beoefend worden door de 10.000 dingen. En ja, ik moet er geen doekjes om winnen. Dogen is een hele subtiele, gelaagde auteur. In deze zin draait hij eigenlijk de eerste zin om. Je denkt eerst van, oké, nou ga ik op mijn kussen zitten tegenover de wereld, omdat ik de wereld en mezelf wil gaan begrijpen. Maar als je jezelf vergeten bent, dus als je eigenlijk die illusie, zoals ze het in het boeddhisme noemen, of dat onjuiste weten, als je dat loslaat, dat jij een vaste identiteit hebt, bent ten opzichte van het andere, dan treed je in de grote connectie van alles. En dan is het niet jij mediteert ten opzichte van de dingen, maar de dingen mediteren met jou. Dan is het het proces. En dat is het proces waar je eigenlijk al in zat, omdat het de werkelijkheid zelf is. Alleen dat zag je niet, omdat je dacht, ik ben lichaam en geest. Moderner gezegd, ik heb een vaste identiteit ten opzichte van al het andere. Daarmee isoleer ik me natuurlijk ook van alle andere dingen. En dat betekent, voor zover je deze dingen ooit kunt kraken, hoor, dat betekent wat mij betreft dat wegvallen van lichaam en geest. Dat wegvallen van lichaam en geest houdt in, ik houd op om mijzelf zo te doordenken, te ervaren als een gesloten identiteit ten opzichte van al het andere.
Ja. Dus een bepaald inzicht in de connectie die waarmee je staat.
Ja, mooi gezegd. Ja, het is de grote connectie van alles met alles. Kom jij, hè, vanuit je eigen positie, hoe klein die ook is, kom je op het spoor. Dat is wat meditatie doet, volgens Dogen.
En daar hoort dan daarbij denk het niet denken?
Ja, daarbij hoort ook denk het niet denken.
Prachtig, maar die enigmatische paradoxale dingen allemaal. Ja,
heel mooi. Ja, dat klopt. Maar eerst, om het helemaal rond te maken, Dogen begon immers met die vraag die hem in een crisis stortte, van waarom zou ik mediteren en studeren als ik toch al verlicht ben? En in deze frase, het wegvallen van lichaam en geest, vindt hij het antwoord. Want het is, wat jij net zo mooi benoemt inderdaad, Judith, die grote connectie van alles en met alles, dat is je verlichting, die ontdek je in de meditatie zelf. Dus verlichting en beoefening kun je niet los van elkaar zien. Die zijn onscheidbaar, of om het meer precies zoals Dogen het uitdrukt, die zijn niet twee. Fu-ni staat er in het klassiek Japans, niet twee. Dus op het moment dat je zit, ontdek je de verlichting die je al bent. Ja, ik kan er niks anders van maken.
Ja, dus misschien andersom nog even, als je dat niet doet, dan ben je snel geneigd om te vergeten dat die connectie er is. En juist. Dan ben je juist geneigd om
Ja. En dat noemt Dogen in navolging van de grote boeddhistische traditie illusie of onjuist weten. En het punt is dit, waar ik uit citeerde net, dat komt uit Genjo Koan. Dat is een van zijn vroegste geschriften. En daarin heeft hij ook een definitie van dit soort mensen. Dus hij zegt, er zijn mensen die in hun verwarring illusie op illusie stapelen. Dus die steeds dieper eigenlijk hun verlichting vergeten. Maar je hebt ook mensen die verlichting op verlichting stapelen. Dus beide processen zijn grenzeloos. Het enige verschil, want je hebt snel de neiging om verlichting, hartstikke ideeën, dan ben ik een beter mens of zo, om daar een ideaal van te maken. Maar Dogen zegt dat het onderscheid tussen juist weten en onjuist weten, het verlichte inzicht en onwetendheid, is heel subtiel. Een verlicht persoon of iemand die de verlichting ontdekt heeft, die, ja, je kunt het vergelijken eigenlijk met een lantaarn die de diepte van de duisternis van de onwetendheid verlicht. En je zult ook nooit alles weten. Dat vind ik ook wel een van de mooie dingen bij Dogen. Dus het is steeds maar, en het brengt hem op een manier ook dichter bij Socrates. Hè. Het is steeds maar zien eigenlijk wat je niet weet.
En die for me, dat niet twee,
ja,
is dus dat je, maar er zit dus geen, je zegt het is erg proces, maar ergens is het ook weer niet proces. Want het is dus niet dat je door het een tot het ander komt.
Nee, het is het samenvallen van, tenminste waar we het nu over hebben, van beoefening. En deze term heb ik nog niet gebruikt, realisatie. Ik vind die term wel heel to the point. Alleen, ja, als je nu een klusprogramma bekijkt, ja, we hebben een badkamer gerealiseerd. Dus dat bedoelen we hierbij niet. Dat is dan heel erg doelgericht. Maar realisatie in die zin, en dit raakt ook aan wat Lautze zegt. Dus het is niet zo dat je iets nieuws leert of zo in die meditatie, maar het is dat je zicht krijgt op wat er gaande is in jou, of eigenlijk wat jij bent.
Het is echt inzicht. Nou goed, wat jullie net zei van dat inzicht.
Inzicht, precies. Ja. Realisatie als inzicht. Ik zie het veel meer als een ontdekking of een herontdekkingsmodel. En het geëikte beeld is de maan. De maan schijnt altijd prachtig aan de hemel, maar soms hangen er wolken voor. En daardoor zie je de maan niet goed meer. Of misschien helemaal niet meer. Maar die wolken kunnen ook optrekken. En dan zie je de maan wel weer. De maan is symbool voor verlichting. En de wolken, dat is onze onwetendheid. En in die meditatie kun je dus die wolken, ja, en dat kan alles in je geest zijn, laten oplossen, voorbij laten trekken. En dan komen we bij wat jij net noemde, denk het niet denken. Dat is eigenlijk, dat klinkt wel chic filosofisch, maar een soort van de definitie die Dogen geeft van meditatie. En dat is toch misschien wel het hart van zijn denken, hoor. Van wat is meditatie nou eigenlijk? Denken, niet denken. Dogen zegt, als jij bezig bent met het zitten op je kussen, dat wordt genoemd zazen, dan kun je van alles meemaken. Je kunt bijvoorbeeld alleen maar denken. En je kunt je heel erg identificeren met je gedachtenstroom. Oh, ik moet nog naar de supermarkt. Oh, die tandartsafspraak en zo. Dat is, laten we zeggen, onze huistuin- en keukenmanier om met ons eigen bewustzijn om te gaan. Je identificeert je met je gedachten. En dat is natuurlijk in bepaalde contexten heel belangrijk. Zo tijdens het autorijden is dat toch wel aardig. Maar je kunt ook in die meditatie de ruimte nemen om je niet met de inhoud van je gedachten te vereenzelvigen. En dat is die hemel, tenminste dit wordt aan de Boeddha zelf toegesproken, die hemel waarin die wolken dus aan je voorbij trekken. Dus de ruimte van je bewustzijn, van je hartgeest, zoals dat in Dogen's terminologie heet. Maar daarin kun je ook allemaal heel erg prettige dingen meemaken. En dat bijna bewustzijnsverruimende, mystieke toestanden. Dat kan heel prettig zijn, maar daar waarschuwt Dogen en met hem de hele Zen-traditie ook voor, daar moet je ook niet in blijven hangen. Dus niet in misschien het afmattende van je gedachtenstroom, maar ook niet van, oh, wat heb ik nu een prettig, vredig gevoel. Dat alles moet je loslaten. En dat is wat Dogen het denken van het niet-denken noemt. Dus het denken van het niet-denken is de houding van het aan niets hechten van wat er ook maar in je hart, geest, in je bewustzijn is. Waardoor je de oorspronkelijke of vrije beweging van het bewustzijn bent. Alles heeft zijn plaats. Alles wordt geaccepteerd. Denken, niet denken.
Waar ik me een beetje nog aan blijf zitten denken is... We begonnen met de biografie. We begonnen met de biografie en dat zijn moeder op het sterfbed ligt... en dat ze zegt, zoek de compassie of zo, of ga voor de compassie. En ik vraag me af, in hoe je het nu ook uitlegt, van heeft dat nog ergens een plek? Dat is misschien toch weer een beetje doelgeredeneerd, maar in ieder geval... wat is nou de grote uitdaging, zeg maar, voor Dogen hierin? Dus dat je uiteindelijk op zo'n soort inzicht daartoe komt en daarin in blijft zitten? Of mondt dit alles nog uit in een soort van compassie dus? Voor de, of heeft dat niet echt een plek voor de 10.000 dingen? Ja.
Ja, wat je nu vraagt heeft rechtstreeks met het vervolg van zijn biografie te maken. Dus als hij terugkomt in Japan, dan is hij de eerste vanuit China gewijde Chan, zenmeester. En je zou verwachten, hij zet het meteen om inderdaad in compassievolle actie, maar dat doet hij niet. Dogen trekt zich terug in een retraiteoord, buitenwijken van Kyoto, Anjo-in heet dat. En hij gaat nadenken. Hij gaat ook gedichten schrijven. Als jonge man deed hij dat al. En het interessante bij Dogen is, hij blijft er ook mee doorgaan. Hij verexcuseert zich daar soms ook wel voor. Omdat de weg van poëzie natuurlijk ook een weg van schoonheid is. En schoonheid is in boeddhistische ogen natuurlijk een beetje verdacht. Want het kan tot begeerte leiden. Maar hij zit daar in dat retraiteoord. En hij denkt na van, wat moet ik doen? Moet ik mij als meester vestigen? Of moet ik misschien een carrière switch gaan maken? Er is een brief overgebleven van Dogen aan Fujiwara no Teika. En Teika is de grote dichter in die tijd. Dus hij overweegt ook nog een poëtische carrière. Maar uiteindelijk, en dat vertelt hij ook in een van zijn vroege geschriften, komt hij tot het inzicht, ik kan hier wel blijven zitten. En misschien ook bijna zo als een meester van vroeger me mee laten voeren met de stroom. Maar dan zal niemand mij kunnen vinden. En daarom is het van belang dat ik mij ga vestigen als zenmeester. En je zou kunnen zeggen dat dat delen van die weg, dat delen van het inzicht, dat is het werk van compassie wat Dogen wil doen. Maar hij schrijft er ook bij, en dat maakt hem heel meesterlijk, ik had het gevoel alsof er een zware last op mijn schouders lag. Dus het ging echt niet zonder slag of stoot. Aan de andere kant worden deze dingen ook over de Boeddha zelf gezegd. Dus
ook daar weer zo'n hagiografische slag.
Inderdaad, ja, inderdaad. En wat je dan ziet vervolgens in zijn carrière is dat hij in Kyoto probeert om vaste voet te krijgen. Maar er is een ongelofelijke concurrentie. En Dogen zal dat hoogstwaarschijnlijk niet als prettig hebben ervaren. Want waarom hij het precies doet, weten we niet. Maar na een tijd in Kyoto te hebben geresideerd, vertrekt hij gewoon. En nabij Kanazawa, en dan zijn we al voorbij de Japanse Alpen, we zitten echt in een onherbergzaam gebied, kan hij een klooster laten bouwen. Hij heeft ook een geldschieter daarvoor. Dat is, je moet je ook niet in de luren laten leggen, hè, bij zen en zo. Er zit natuurlijk ook altijd op een of andere manier geld achter. Ik mocht ook in het klooster van Dogen de ruimte bezoeken waar hij geslapen zou hebben. Een soort monument voor Dogen is daar. En daar staat ook gewoon een levensgroot beeld van zijn geldschieter bij. Dus, maar het stichten van die gemeente,
maar geen begeerte.
Ja, nee, maar dat is voor de goede zaak. Hè? Dat is voor de verbreiding van de dharma. Maar dat klooster, dat wordt genoemd Eihaiji. Daar is Dogen ook naar vernoemd. Eihai betekent permanente vrede, permanente rust. Tempel van de permanente rust. En je zou kunnen zeggen dat het stichten van die kloostergemeenschap een maatschappij in het klein, dat eigenlijk Dogen's belichaming van de compassievolle zen is. Dat je een terrein kunt maken waar ieder onderdeel van je leven geritualiseerd is. En het klinkt misschien heel hard zo van, wat moet je daarmee? Maar het is het punt dat alles wat je doet tot toiletbezoek aan toe, daar wordt natuurlijk veel grappen altijd over gemaakt bij die Dogen-inleiding en zo, maar je kunt alles afstemmen op de weg van de Boeddha. Schoonmaken, koken, bladeren aanharken, naar het dorp gaan om daar de community te ondersteunen. Dat alles is onderdeel van die Boeddha-weg.
En waarom dan? Om dan dat permanent die staat op een bepaalde manier van inzicht vast te houden of zoiets?
Nou, ik zou het nog sterker willen uitdrukken om het inzicht te demonstreren. Dus om in je handelen te laten zien dat je fundamenteel verbonden bent met alles en iedereen. Want die kloostergemeenschap daar, het is natuurlijk ook utopisch. Hè? En hoe dat echt ging, weten we niet. Maar er zijn wel sterke aanwijzingen dat het onder Dogen zelf, dat het een zeer krachtig florerende zen-gemeenschap was. Na zijn dood komt natuurlijk Bonje, maar ja, dat heb je wel vaker. Maar goed, zo'n gemeenschap waar ieder zijn taak heeft, niet omdat iedereen dan zich onderwerpt, maar omdat het als één lichaam functioneert. Dat.
En je zei bij dat wierookbeeld bij de begrafenis van zijn moeder dat heel erg dat vergankelijkheid benadrukt. Hier zit ook iets heel eenheid en onvergankelijks in van die eeuwigheid. Hoe verhouden die dingen zich tot elkaar bij Dogen?
Ja, het heeft beide dingen. Dus we hadden het net over die onscheidbaarheid van de zen-beoefening en de verlichting. Maar hij heeft in zijn werk allemaal begrippen of tenminste waarvan hij zegt dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En een van die begrippen is ook zijn en tijd. Dat is in een tekstje heet Uji. En daarin zegt Dogen dat er niets is wat geen tijd is. En dan krijg je de vraag, wat is tijd? En volgens Dogen is tijd niets anders dan vergankelijkheid. Dus de hele werkelijkheid is een stroom. En je kunt dus doen alsof je er niet bij hoort. Hè, alsof jij inderdaad een geïsoleerde identiteit hebt ten opzichte van al het andere. Maar je kunt je daar ook voor openstellen. En in dat openstellen merk je, en ik denk dat dit een fundamenteel punt is, hoor, en ook echt een heel Japans punt, zo gezegd.
Ja, Heidegger.
Ja, Heidegger die heeft er ook een behoorlijke tik van meegekregen, inderdaad. Als je je openstelt voor die vergankelijke stroom die de werkelijkheid is, dan merk je dat daarin het onderscheid tussen jou en andere mensen vanzelfsprekend wegvalt, maar ook tussen jou en dieren, ook tussen jou en planten, en ook tussen jou en wat wij zo graag noemen levenloze objecten. Dus je ziet dat alles en iedereen zit in hetzelfde schuitje, namelijk het schuitje van de vergankelijkheid. En ik noemde dit ook even een echt Japans punt, omdat je dit, ik wil het niet noodloos moeilijk maken, maar je kunt dit niet anders zien dan een expressie van wat bij ons bekend staat als Shinto, wat eigenlijk de verzameling is van kami-culten. Dus het idee dat alles wat je om je heen ziet, inclusief jezelf, goddelijk is. In die zin dat Japan volgens die Shinto-mythe gebaard is uit de kami, uit twee goden, het eerste godenpaar. En vandaar ook die opvatting in Japan dat dus alles een hoge waarde heeft. Dat het dus ook niet gek is dat jij door een robot geholpen wordt in de supermarkt. Geen probleem.
Dat heeft die goddelijke.
Precies, dat is het. Dus en bij Dogen zie je dat dus in een boeddhistisch gewaad terugkomen in zijn denken over zijn en tijd. Dus de pure vergankelijkheid. En dat zie je ook in zo'n kloostergemeenschap. Maar Dogen heeft ook een gedicht gemaakt over een aantal druppels, dauwdruppels, die naar beneden vallen. Dus dat is een volkomen vergankelijkheid. Mm-hmm. Maar waar de maan doorheen schijnt. Dus de maan is het symbool van de verlichting. En je moet het gedicht eigenlijk ook een beetje zo lezen als een filmstil. He, er wordt ingezoomd op het moment dat die dauwdruppels vallen. En als je dat doet, dan zie je dat die het licht naar elkaar weerkaatsen. En zulke dingen heb ik ook aangetroffen in onder andere het werk van Meister Eckhart. In iets wat je zou kunnen aanduiden als het eeuwige moment. En Dogen heeft er ook een term voor, hij noemt dat Nikon. Dan weet je meteen waar de camera nakomt.
Die probeer je dat vast te leggen, of niet? Exact. Dat is dat idee.
Ja. Dus wat je net zei, het is de pure vergankelijkheid, maar in het helemaal openstaan voor de vergankelijkheid en daar doen wat je moet doen, kun je ook raken aan tijdloosheid, eventueel eeuwigheid. En Dogen drukt dat zelf uit in die tekst waar ik eerder ook uit citeerde, Genjo Koan, met de woorden: het moment heeft geen voor en heeft geen na. Dus ga maar na. Als je helemaal in het moment staat, dan is er inderdaad alleen maar dat moment.
En dat zit dus in dat radicaal openstellen voor die vergankelijkheid. Ja. Vind je dus iets van die eeuwigheid.
Ja, en dat belichaam je dus, wat Dogen betreft, in optima forma via zazen. Dus het zitten op je kussen. En dan is het punt, je staat ook weer op een gegeven moment. En dan heb je 10.000 taken te verrichten in je leven of in het klooster. En wat tegenwoordig dus wel eens gezegd wordt van, ja, ik ga stofzuigen, dat is mijn meditatie. Of ik ga afwassen, dat is mijn meditatie.
Of zoals die visser zei van, ik moet koken.
Ja, bijvoorbeeld.
Oh, die kok,
en wat ja. Ook, en inderdaad, ja, de kok...
Die een vis van, ging bereiden.
Ja, de kok
wil... Nee, een paddenstoel, nou, sorry.
De shiitake.
Ja, de shiitake.
Nee, wat inderdaad Dogen als jonge gozer niet kon begrijpen... dat de kok wil hem niet verder invoeren in zen, maar moet gaan koken. Want dat is zijn beoefening van de weg. Hoe kan dat? Nou, als je... alleen zegt van ja, ik ga stofzuigen, ik ga koken, dat is mijn meditatie. Dan zou Dogen zeggen, ik ben het ermee eens, maar ook niet. Hij zou het ermee eens zijn in het opzicht dat jij iedere handeling meditatief kunt verrichten. Maar je kunt alleen maar iedere handeling meditatief verrichten, omdat die geworteld is in jouw beoefening van zazen. En ik denk dat hierin dus de premoderne teksten, zoals die van Dogen... afwijken van wat wij er soms van maken. Omdat het hier gaat om een oefenweg die vruchtbaar wordt... die uitbot in al die activiteiten.
Ja, en die kun je eigenlijk niet op zichzelf loskrijgen.
Nee. Nee, want het, wat hij denk ik heel scherp gezien heeft... is dat als je zo'n identiteit loskoppelt van die bron... van die zazen, dan wordt die heel snel doelgericht. En dan kom je juist in een manier van handelen, een manier van denken terecht... waarvan je wilde afkicken.
Ja. In deze hele ontologie die erachter zit van die... alles is ten diepste goddelijk... worden daar ook woorden aangegeven door Dogen? Of neemt hij dat gewoon als vertrekpunt?
Nou, hij formuleert het natuurlijk allemaal in netjes boeddhistisch jargon. Dus het centrale beeld wat hij gebruikt is dat van Indra's net. En ja, dit vereist enige achtergrondskennis, vrees ik. Want Indra... dat was de naam van een hindoe-god. En in die mythen rondom Indra heb je zijn hemelse paleis. En dat paleis dat is prachtig versierd met een net. En dat net heeft op ieder knooppunt een stralend juweel. En dus als je in één juweel kijkt, zie je al die andere juwelen weerspiegeld. Dat is prachtig om te zien, punt. Nou, de boeddhisten, en Dogen staat ook in die lijn... dus van de bloemenkransschool, een Chinese vinding eigenlijk. De boeddhisten gebruiken dat beeld als... ja, nou wordt het weer één filosofisch mijnenveld. Ja, ontologie. Mm-hmm.
Maar het ja, dat is een compleet westerse term.
Ja, het is tegelijkertijd of misschien primair een epistemologie. Want het gaat hier om de verlichte visie op de werkelijkheid. Want dat de werkelijkheid ten diepste is, kunnen we niet pakken. Maar je kunt wel een verlichte visie hebben. En dat is Indra's net. Ieder juweel in dat net staat voor... een mens of een plant of een dier of een ding. Alles kun je zo zien als een juweel. In die zin is er ook geen hiërarchie in de werkelijkheid. En in die zin is er ook geen centrum in dat net. Of is iedere individuele edelsteen een centrum. Het heeft een beetje zo'n Droste-effect in zich. Hè? Want als je in één edelsteen kijkt... zie je daar in alle andere edelstenen weerspiegeld. Inclusief de edelsteen waarin je nu kijkt, ad infinitum. Allemaal spiegeltjes. En wat doen die spiegeltjes? Wat een spiegel van nature doet. Dit is, knipoog, een taoïstische invloed. Want een spiegel weerspiegelt. Dat is de spontane, de natuurlijke werking ervan. En wat weerspiegelt? Het licht. Dus ze geven het licht op een grenzeloos diepe manier allemaal aan elkaar door. En dat proces, Dogen die formuleert het op zijn Japans met... de karakters Jiji Muge. En Ji is ding, nog een keer Ji, ding, ding. Mu is geen en Ge is obstructie. Dus het betekent zoveel als ding, ding, geen obstructie. Dus er is niets in de werkelijkheid wat iets anders in de weg zit, ten diepste. Kun jij zo de dingen zien? Kun jij vanuit je eigen transparantie... de transparantie van alles en iedereen waarnemen... en daarin ook je verbondenheid met alles en iedereen vinden? En die verbondenheid die wordt door Dogen benoemd als Boeddha-natuur. Of verlichting. Dat is het centrale beeld. Dus als je ook die teksten van Dogen gaat lezen... er is bijna geen pagina in zijn preken... waarin hij niet op een of andere manier verwijst naar Indra's net. Het centrale beeld.
Ja, net, misschien is dit een iets te abrupt dingetje, maar net zei je van, nou ja, hij verwoordt dat weer een heel net, maar dan netjes boeddhistische taalgebruik. Maar een van de puntjes die jij ook nog wilde maken is dat hij ook iets minder netjes kon zijn en lekker kon schelden.
Ja, zeker.
Een beetje een banaal punt om mee te eindigen.
Ja, dat
maar
heeft
wel weer leuk. Dus ik dacht, ik wil nog even dat voorzetje.
Zeker, hij trekt veel van leer, Dogen. Dus, en dan heb je zo van, maar het is toch een verlichte meester. Hoe kan dat nou? Ja, maar het is een schelden uit compassie. Uitdrukkelijk. Want we begonnen immers met zijn definitie ook van een onverlicht of een onwetend persoon. Dat zijn personen die stapelen duisternis op duisternis, illusie op illusie. Die zijn compleet verdoold. En aan de andere kant heb je de verlichten die verlichting op verlichting stapelen. Wat doe je met de mensen die onwetend zijn? Nou, die kun je corrigeren. En dan kun je ze echt inpeperen dat ze het niet goed zien. Niet om hun af te breken of persoonlijk aan te vallen, maar om ze de juiste richting te wijzen. En niets anders dan dat. Alleen de manier waarop je dat doet, nou, dat heeft de Soto-kerk, die na Dogen ontstond, toch wel in verlegenheid gebracht. Want de Boeddha zelf heeft namelijk ook als een van de regels, gij zult geen kwaad spreken. Laat ik het zo maar even uitdrukken. Maar het maakt, tenminste voor mij zit daar een heleboel liefde voor Dogen ook in. Liefde voor de boeddhistische leer, maar liefde ook voor zijn leerlingen, om ze een ander perspectief te laten zien. Alleen, het is wel iemand, moet ik zeggen, Dogen, hij reikt het je zeker niet op een presenteerblaadje aan. Dus een van zijn grootste teksten heet Boeddhanatuur Bushō. En wat hij doet is alleen maar vragen stellen. Het wordt steeds meer, ze buitelen over elkaar heen aan het eind. Dus wat je dan krijgt is, wat is Boeddhanatuur? Een veelheid aan perspectieven. En kiezen mag niet, hè? Want het is alles en het is meer.
En wat voor stijl past daarbij? Is dat in proza of is dat in dichtvorm?
Ja, nou, het leuke is dat hij is echt zo'n soort van cross-cultureel figuur natuurlijk. Hij heeft teksten die in klassiek Chinees zijn gesteld, vergelijkbaar met Latijn in onze middeleeuwen en renaissance. Hij heeft proza, dus waar ik uit geciteerd heb net, dat zijn preken zou je kunnen zeggen. Soms wordt het ook wel essays genoemd. Maar hij heeft ook gedichten. Dus hij heeft allemaal mogelijkheden om wat hij te zeggen heeft uit te drukken. En dat past ook weer in,
ja, die veelvuldigheid, ja, die veelvormigheid.
Maar, die veelvormigheid, maar ook in de compassievolle taak van een zenmeester. Want dit wordt in het Sanskriet is de basis. Hè. In het Sanskriet wordt dit genoemd upaya. En upaya betekent vaardigheid in middelen. Dus je komt iemand tegen en die heeft iets nodig. Of die kun je op een bepaalde manier helpen in het pad naar verlichting. En dan kun je een middel vaardig gebruiken. En dat kan steeds een ander middel zijn. Dus soms heeft Dogen ook een preek, heeft hij gewoon gedicht gemaakt. En dan staat er onder, de hele preek is één gedicht. Punt.
En we hadden het net al even over Zijn en Tijd. Dat is natuurlijk een bekende titel van een werk van Heidegger.
Die moeten we nog even afmaken.
Ja, precies. Ja. Zitten daar inderdaad verbindingen tussen die filosofie van Dogen en, nou, begint in de 20e-eeuwse filosofie?
Ja, de verbinding tussen Dogen en Heidegger, of wat algemener. Heidegger en Oosterse filosofie is zeker niet uit de lucht gegrepen. Er is een boek, dat is een tijdje geleden gepubliceerd, van Eckhart May. En die maakt duidelijk dat nog voordat Heidegger met Sein und Zeit begon, dus we hebben het hier over 1922, 1923, dat de Japanners al naar Freiburg kwamen. En een van die Japanners is meester Tanabe. En Tanabe is de opvolger van Nishida. Waarvan sommigen zeggen, dit is het begin van de Japanse, of in ieder geval de moderne Japanse filosofie. Husserl was er ook. En Tanabe, die spreekt genügend Deutsch. En Husserl heeft Tanabe al heel snel uitgenodigd bij hem thuis van, kunt u niet een reeks lezingen over Japanse filosofie verzorgen? En Heidegger zat er ook bij. Dus Tanabe heeft toen de leer van Nishida, dat is gewoon de zenleer, daar zitten ook stukken Dogen in, heeft hij uitgelegd. En het hele idee van zijn en tijd zijn onscheidbaar, heeft Heidegger op die manier kunnen proeven. En ook via een samenwerking die hij op een gegeven moment met een Chinese geleerde had, om de hele Tao Te Ching te vertalen. Dat is niet echt, of misschien helemaal niet, van de grond gekomen. Maar dat zijn wel ideeën die Heidegger diep geabsorbeerd heeft. En wat ik dan, hoe moet ik het uitdrukken, minder sympathiek vind, is dat in het beruchte postume postuum verschenen Spiegel-interview uit 1979, dan zegt Heidegger klip en klaar: ik wil de metafysica, de ontologie opnieuw doordenken. Dat kan alleen maar vanuit de eigen lees-westerse bron. Daarbij hebben we geen zen of andere Oosterse levenservaring. Zo staat het er echt, hè, levenservaring nodig. Dus niet eens het woord filosofie past erop. Het wordt zo helemaal eigenlijk ondergeschoffeld door Heidegger. Terwijl hij, als je het scherp leest, juist diepgaand schatplichtig was aan het Oosten.
Het interessante vind ik wel aan hoe jij dit hele verhaal over Dogen vertelt, is dat het heel dicht op de praktijk zit, inderdaad, op het leven zelf, op het verhouden tot de dingen. En dat het daarmee minder logisch in je hoofd associeert met dikke pillen van werken die misschien ergens proberen ook dicht op dat leven te staan. Maar er lijkt zo'n grote kloof tussen te zitten, zeg maar. Daar komt daar misschien ook dat desavoueren van Heidegger van die Oosterse filosofie vandaan? Of misschien omdat het gewoon niet zo'n prettige man was, maar snap je ergens dat het daarmee anders ervaren wordt? Of zeg je, nou, het lijkt wel ergens op een bepaalde manier op elkaar?
Nou, kijk, als je die teksten van Dogen leest, dat zijn echt pittige teksten. Dat zijn echt, tussen aanhalingstekens, filosofische teksten. En tegelijkertijd gaan ze ook over het leven. Maar er zit, denk ik, iets heel fundamenteels in. En nou, daar zie je wel een parallel bij Heidegger als de taal als het huis van het zijn. Bij Dogen heb je namelijk deze gedachte: alles is boeddhennatuur. Alles is verlichting. Inclusief mijn taal. Dus ik kan de taal zodanig gebruiken dat die net zo vloeiend en open en ondersteunend is als de boeddhennatuur. Het is natuurlijk ook boeddhennatuur. Dus hij heeft dan, dat zijn hele grote en paradoxale formuleringen, maar een preek over de leer, over de dharma, is de dharma die preekt. Dus die dingen zijn volkomen inwisselbaar. En dat was ook waar we mee begonnen. Met zen die zichzelf stileert als niet steunend op woorden en letters. Bij Dogen is dat heel anders. Het zijn de woorden en letters die het tonen. En je kunt dan ook het geëikte beeld van de donut. Hè? Dus met de taal cirkelen we er constant omheen. Of je zou kunnen zeggen dat die leegte geeft ons eindeloos veel taal. En je raakt er nooit over uitgesproken, uitgeschreven, uitgefilosofeerd voor mijn part.
Ja. Mooi, dankjewel Michel voor een heel interessant verhaal over zenmeester Dogen. Ook weer een hele nieuwe wereld die tegelijkertijd dus eigenlijk een duidelijke raakvlak heeft met de filosofie die je vaker in onze podcast voorbij hoort komen. Wat is een zenmeester, begonnen we eigenlijk mee, om maar even zo bazaal te beginnen. En ja, dan kwam gelijk al de eerste paradox van de podcast voorbij. De ware meester is geen meester. Heel mooi, volgens het Japanse term voor zenmeester is eigenlijk een beetje zoals een zenberg. En je kunt zeggen dat al die bergen samen een bergketen maken. Want dat is zen, het gaat over een directe overdracht. Niet via mantra's, niet via allerlei moeilijke studies in die zin, maar via direct delen van inzichten. Dat begon bij de Boeddha, die zijn verlichtingsgeest zwijgend doorgaf aan een leerling en weer doorgaf aan een leerling het soort doorgeven van een lam. Dat allemaal ongeveer rond het jaar 600 voor het begin van onze jaartelling. Dogen leeft in 1200, dus er is zo'n hele lange levende traditie. En daarmee ook hele oude, dus en complexe traditie, die van India naar China, naar Korea, naar Japan terechtgekomen is. En zen is ja, eigenlijk een soort familielid van die bredere stroming aan boeddhistische vormen. En eigenlijk is daar de gemene deler van dat het leven lijden is en dat lijden voortkomt uit begeerte. Maar hoe kom je nou tot verlichting? Welke plek neemt die verlichting in? Hoe komen we tot onze vrijheid? Hoe kunnen we die echt ontdekken? Daarin zitten de grote verschillen. Komt het nou door studie? Komt dat door bijvoorbeeld het reciteren, het aanroepen van de grote Boeddha-geest? Zen is een hele directe weg. Je kunt eigenlijk je eigen Boeddha-natuur ontdekken. En dat is dus, we sloten net ook al mee af, niet steunend op woorden of letters. En tegelijkertijd zien we dus wel dat er heel veel geschriften over gemaakt worden. Waar vind je het dan wel? Niet via de meditatie, want dat zou suggereren dat het een soort doel-middelrelatie is. Maar in de meditatie, in het proces, vind je de Boeddha in jezelf. En ja, het is dus in die meditatie. Zen is opvallend eigenlijk relatief een soort niche in Japan, terwijl in het Westen heel groot is, en intellectueel zeer uitdagend. We doken toen in de geschiedenis, of het levensverhaal van Dogen, 13e eeuw, de Kamakura-tijd. Hele sterke boeddhistische fracties zijn er in de tijd die in een soort universiteiten zich bevinden, die heel heterogeen zijn van vorm. En Dogen wordt een wees. En zijn moeder zegt op zijn sterfbed: nou, zorg dat je een persoon van compassie wordt. En hij belooft dat te gaan doen. En vergankelijkheid wordt dan eigenlijk een van zijn grondstemmingen van zijn hele leven. Hij wordt zelf ook niet heel oud. Het is heel duidelijk al snel dat hij een briljant kind is. Kan misschien een grote commerciële carrière nastreven. Een beetje in lijn van de Boeddha. Waarmee we dus ook af kunnen vragen: klopt het helemaal zoals het gegaan is? Maar kiest uiteindelijk voor het pad van de verlichting en treedt in een Tendai-klooster. Maar daar komt een grote twijfel. We zijn al verlicht, wordt daar geleerd. En tegelijkertijd moeten we lezen en reciteren. Hoe verhouden die twee dingen zich tot elkaar? Niemand kan dat beantwoorden. Hij vindt uiteindelijk in Japan een leeftijdsgenoot, een zenmeester, en trekt vervolgens met hem naar China. En die reis alleen al maakt hele grote indruk. Een hoop maritieme metaforen komen altijd voorbij. Maar vooral ziet Dogen, als hij rondtrekt door China, overal eigenlijk een hele hoop hoogmoed. Daarmee is het een beetje een soort koude kermis. Tot hij bij Ruchin terechtkomt, een echte diehard. En die loopt bij een middag meditatie rond, ziet daar iemand slapen. En geeft hij een flinke por om hem wakker te maken. En die zegt, ja, hoe kunnen als lichaam en geest wegvallen, hoe kan je dan in slaap vallen? En dat is voor Dogen een groot inzicht. Hij vindt op dat moment verlichting en ja, kijkt ook in de ogen en oog met zijn meester en wordt op dat moment ook zelf opgenomen in dus die bergketen. Ik heb lichaam en geest laten ze wegvallen, zegt hij. En wat betekent dat, dat lichaam en geest laten wegvallen? Nou, dat is niet, zoals Michel goed zei, een Cartesiaans muurtje wat wegvalt tussen lichaam en geest. Nee, het gaat over dat de weg van de Boeddha bestuderen het bestuderen van jezelf is. Dat het bestuderen van jezelf het vergeten van jezelf is. Want als je jezelf bestudeert, ontdek je dat er helemaal niet een vaste harde kern in zit. Een punt wat later ook bij Hume, recente aflevering, terugkwam. Je vindt een illusie alleen van jezelf als je denkt dat je een harde kern erin vindt. Nee, je ziet eigenlijk alleen maar vergankelijkheid. En vervolgens is het verlicht worden door de 10.000 dingen. Dan zie je dat je door jezelf te vergeten uiteindelijk in een grote connectie komt met alle dingen die er zijn. Het is daarmee een omkering. Je begint eigenlijk te mediteren tegenover de wereld. En uiteindelijk ja, mediteren eigenlijk de dingen met jou. Dat is dus een groot inzicht. Een groot inzicht in die grote connectie. En die ontdek je dus niet via de meditatie. En dat je er dan daarmee langzaam komt. Nee, je vindt het in de meditatie. En fu mi wordt daar de term die daarbij valt. Dat betekent niet twee. Het gaat over het samenvallen van de beoefening en de realisatie hier. Dus inderdaad, we zijn allemaal verlicht. En die beoefening geeft ons inzicht in die situatie. We hadden het later over hoe dat nou, het lijkt op de maan. De maan schijnt altijd, maar er komen wolken voor. Meditatie laat eigenlijk die wolken optrekken. En daarvan hoort dat proces van het denk het niet denken. Zittend op je kussen kun je heel veel dingen denken van alle dag over de boodschappen die je moet doen of de taken die je allemaal nog hebt uit te voeren. Je kunt je ook kiezen om daar je niet te identificeren met het denken en daar jezelf los van te maken. Daar kun je een heel vredig, rustig gevoel van krijgen. Maar ook daarin moet je weer niet blijven hangen. Je moet uiteindelijk een houding van niet denken aannemen, waarin je alles accepteert. Nou, Dogen keert met deze inzichten terug naar Japan. Vraagt zich dan af, wat moet ik doen? Moet ik misschien dichter worden? Hoe kan ik die compassie vormgeven? Nou, wat hij gaat doen, hij gaat zijn inzichten delen. Dat is zijn weg van de compassie door een kloostermaatschappij te beginnen. Waarin uiteindelijk ook alles geritualiseerd wordt, tot een beetje een karikatuur, maar zelfs de toiletgang aan toe, om uiteindelijk in je handelen te laten zien dat je met alles verbonden bent. Vervolgens vroeg ons af, wat is dan de plek van die vergankelijkheid? Want het juist verbonden zijn met alles kan ook juist een soort onvergankelijkheid suggereren. Nou, zijn en tijd zijn onlosmakelijk verbonden. En er is niets dat geen tijd is, zegt Dogen. En tijd is vergankelijkheid. Want die vergankelijkheid zien we, en die vergankelijkheid is als een, en de werkelijkheid is als een stroom. Een stroom die continu gaat, die dus vergankelijk is. En je kunt je daaraan proberen te onttrekken, of je kunt je proberen open te stellen voor die vergankelijkheid, voor die werkelijkheid die als een stroom is. Dat het verschil tussen jij en de anderen verdwijnt dan. En anderen niet alleen mensen, maar ook dieren en dingen. En omdat je namelijk ontdekt dat je allemaal in datzelfde schuitje van die vergankelijkheid zit. En dat is heel erg een Japans concept, benadrukte Michel. Want het is de Shinto die ook zegt van dat uiteindelijk alles goddelijk is. Gedachte vanuit dat Japan gebaard is vanuit een godenpaar. En ook heel mooie actuele slag. Dat daarom in Japan het ook minder raar is om geholpen te worden door een robot. Want uiteindelijk in alle dingen zit iets van die goddelijke geest. Hoe is dat nou vergankelijk en onvergankelijk? Ja, ook daar is iets paradoxaals. Het is een gedicht over dauwdruppels. De maan schijnt op de dauwdruppels. Nou, de dauwdruppels is natuurlijk het ultieme teken van vergankelijkheid. De maan als de onvergankelijkheid. En zo zie je dus dat er ja, verlichting door vergankelijkheid kan komen. En dat moment, dat vastleggen, Nikon, van de camera's kennen we het, is het eeuwige moment. Het moment wat ontstaat of wat je gaat inzien als je je werkelijk openstelt voor die vergankelijkheid. Een moment waar geen voor en na is. En in de meditatie op het kussen kun je dat vinden. En vervolgens ga je de wereld in om je tienduizenden taken te doen. Kun je in tienduizenden taken ook die verlichting vinden? Ja, maar mits je telkens geankerd is in dat moment waarin je dat inzicht hebt in je onvergankelijkheid. In het moment dat je dat inzicht hebt in je bestaan. Het beeld daarbij van welke achterliggende gedachte zit hier achter? Zit hier een soort ontologie achter? Nou, Michel zei een term ontologie zou ik niet zo snel gebruiken. Maar Indra's net is een beeld wat Dogen vaak aanhaalt. Indra is een hindoe-god die een paleis heeft met een heel groot net eroverheen. En op alle knooppunten van het net zitten stralende juwelen. En in elke juweel, zoals een soort drosteneffect, wordt alles weerspiegeld, ook al die andere juwelen. En dit beeld wordt door heel veel boeddhisten gebruikt op allerlei manieren. Elk juweel staat voor een mens, voor een ding, voor een dier. En zo zie je dus dat alles verbonden is. Alles in alles weerspiegeld wordt. En dat er dus ook niet één evident centrum is. Al deze dingen geven het licht door. En ten diepste zit niets de ander in de weg. Nee, iedereen is op een bepaalde manier transparant en weerspiegeld met elkaar uiteindelijk de grote Boeddha-natuur. Nou, dit allemaal heel vredig en mooi en verbonden. Toch is de Dogen ook, in tegenstelling tot de Boeddha, die zegt, je zult zeg maar geen kwaad spreken, ook wel van het schelden. Ja, omdat hij zegt, vanuit een compassie moet je ook mensen die niet vanuit wetendheid, maar uit een onwetendheid, duisternis op duisternis stapelen of illusie op illusie. Je moet ze helpen om daar voorbij te komen, voorbij hun illusies te komen, zodat ze daadwerkelijk tot inzicht kunnen komen. Hoe pakt hij dat dan aan? Ja, door alleen maar vragen te stellen. Zijn geschriften zijn daarin ook wel wisselend. Soms is het proza, soms zijn het vormen van preken, soms zijn het gedichten. En eigenlijk die manier van vragen stellen is ook wel heel erg om die veelheid aan perspectief te laten zien. En ook een vaardigheid in middelen te hebben om op een hele hoop manieren en op een hele hoop verschillende manieren de boodschap over te brengen. Nou, zijn een tijd noemde natuurlijk, dat bracht ons bij Heidegger, bij de Japanners die in Freiburg kwamen en daar onder andere de leer van Dogen ook brachten naar West-Europa. Dat inzicht van dat zijt en tijd onscheidbaar zijn. Ja, Heidegger ontkende dat kwam uit, nou, wat hij noemde een beetje filosofische, niet eens filosofie, maar gedachtegangetjes uit het oosten. Een grote miskenning van die enorme invloed die dat heeft. En uiteindelijk ook wel een mooi laatste slag die we nog pakten van die waarde van die taal. Inderdaad, je moet het dus ergens door een onmiddellijk inzicht krijgen, maar tegelijkertijd is ook die hele taal zelf onderdeel van die Boeddha-natuur. Inclusief dus de taal die ik zelf gebruik. Alles is daar onderdeel van. En tot aan deze podcast aan toe past daar dus dan in dat totale geheel. Heel hartelijk dank Michel voor weer een fantastisch verhaal. Weer zeer genoten. Dankjewel Judith. En natuurlijk jij heel hartelijk dank voor het luisteren. En deel deze aflevering vooral met wie je hem ook moet horen. En tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que...